Dit is Dichter bij de Schrijver, een podcastserie van De Kneep en Biblioplus. Met schrijftalenten uit het land van Kuik en Maasduinen.
Luisteraars, welkom bij Dichter bij de Schrijver. Mijn naam is Willem van Beek en ik wil namens De Kneep en Biblioplus dichter bij de schrijver komen die hier veilig op 1,5 meter afstand bij mij zit. Jan van Bergen, afkomstig uit Bergen. Terwijl thans is hij geboren. Jan, welkom.
Dank je.
Geboren in Bergen, maar nu woon je in Groeningen, de Maas overgestoken.
Ja, heel lang geleden. De tijd dat het heel populair was om op een boerderijtje te gaan wonen. En zo kwamen wij 40 jaar, bijna 50 jaar geleden in Groeningen terecht. Mm-hmm. Tot volle tevredenheid. Mooi dorp.
Mooi dorp. Daar woon je dus nu al heel lang. Ja. Hoe is het om in deze tijd, deze speciale tijd, Jan van Bergen te zijn?
Nou, je zoekt je weg. Je wordt wel heel erg op jezelf aangewezen. Maar het is, en hier speelt ook wel mee dat wij in Groningen wonen, dat je heel veel ruimte hebt om je beleving te doen. Mm-hmm. Dus we zijn druk bezig in huis. We hebben een groot huis, we hebben een grote tuin. Dat is volop werk. En ja, verder beleef je dan dat erg naar jezelf toegericht.
Beleef je deze tijd wel anders?
Deze tijd beleef je anders omdat je wat minder gedwongen bent in je dagritme. En je toch tot heel veel nadenken stemt van hoe moet dit verder? Mm-hmm. Dat kan over hele wezenlijke vraagstukken gaan, maar ook gewoon over jezelf. Hoe lang duurt dat? Hoe kan ik nou gaan reizen? Mm-hmm. We hebben dan zo'n spoorkaart en dan krijg je het probleem van mogen wij nog wel in de trein gaan zitten?
Met een mondkapje.
En is dat museum wel toegankelijk? Dat zijn allemaal vragen die je dus allemaal normaal op je programma hebt. En je vraagt je af, kan ik me dat nog realiseren? Kan ik dat nog realiseren? Kan ik dat blijven doen? Mm-hmm. Hoe verandert die maatschappij hierdoor? Mm-hmm. Wordt het allemaal weer als van ouds? Van gelukkig, we slikken het weg. En we hebben het achter ons gelaten. Of laat dat blijvend zijn sporen achter?
Ja, ja. Van huis uit, Jan, ben jij jurist?
Ja. In hart en nieren.
In welke sector?
In het ondernemingsrecht.
In het ondernemingsrecht?
Ja.
Oei. En nu noem je jezelf niet meer jurist? Of noem je jezelf nu schilder, dichter, jurist?
Nou, voor mij part allemaal. Ja. Waar het om gaat is, waar heb je voldoening in? In je mens zijn, in je zelf ontwikkelen, in je existentie. Mm-hmm. Dus hoe ontplooi je? En ik heb dat tekenen en schilderen, dat komt op mijn pad, laten we zeggen, vanaf de lagere school. En dat is altijd in een soort rugzakje bij me gebleven. En ik heb ook tijdens mijn werk, als het erg problematisch was, ook altijd die andere activiteit gezocht. Mm-hmm. En ooit heeft een psycholoog mij uitgelegd dat het ook een kwestie is van je hersens trainen. Mm-hmm. Dus door creatief te zijn, bewerk je net het andere deel dan waar je normaal je dagelijkse bezigheden mee programmeert. Dus het is een soort, dat schilderen en schrijven is een soort hersengymnastiek.
Was het een er eerder dan het ander of was het samen?
Nou, dat is moeilijk. Het ging afwisselend, maar alleen sinds een jaar of 7 heb ik ze wel samen geklonken. Dus ik maak schilderijen, tekeningen met daar een bijbehorend gedicht. Of ik maak een gedicht met een bijbehorende tekening.
En wat wil je daarmee uitdrukken?
Emotie.
Emotie.
Dus ik ben een gelukzoeker. Mm-hmm. En ik probeer dat geluk te vangen. En de emoties, die zijn eigenlijk zo kostbaar. Die moet je op een of andere manier vast proberen te houden. Mm-hmm. En dat lukt mij om dus inderdaad een schilderij te maken als je iets ervaren hebt. Het kan iets droevig zijn, het kan ook iets heel mooi zijn. Mm-hmm. Of je kunt ook met een gedicht beginnen en daar een tekening bij maken. Mm-hmm. Dat zie je wel vaker terug, dat er bij gedichten tekeningen of kunstwerken worden gemaakt. Mm-hmm. En dan gaat het vaak om 2 personen. Mm-hmm. Nou, misschien ben ik zo introvert dat ik dat allemaal zelf wil doen.
Ja, kan.
Dat is een kleine zelfstandige.
Jij, je hebt onder andere de 7 trappen naar het geluk gemaakt.
De 7 treden van de trap naar geluk, ja.
De 7 treden van de trap naar het geluk.
Ja, daar zit een bepaald ritme ook in de titel. Hè? Nou ja, wij werden 7 jaar geleden geconfronteerd met het overlijden van onze dochter, wat ons zeer aangreep. En die emotie, dat stuk rouwverwerking, dat heb ik kunnen realiseren met inderdaad 7 grote doeken te maken. Mm-hmm. Die je in een halve carré kunt opstellen. Mm-hmm. En bij elk schilderij heb ik een geluksmomentje gedicht. Mm-hmm. En dat hebben we een aantal keren gepresenteerd voor mensen. En dat komt heel mooi over. Dan kan je iets van wat in jouw innerlijk leeft, kan je inderdaad uitdragen en naar mensen overbrengen. En dat is dan iets meer dan alleen maar een leuk plaatje aan de muur. Of een affiche dat je bij IKEA koopt en dan boven de bank hangt.
Even terug naar dat wordingsproces. Was eerst het schilderij, toen het gedicht? Of terwijl je aan het schilderen was, flarderde er al,
nou,
woorden rond of andersom?
Nou, gedachten. Je hebt ook gedachten die niet in woorden zijn gevat, hè?
Ja.
Dat zijn sentimenten. Op een gegeven moment zeg je, ja, want dan heb je een gevoel en je zoekt er een woord bij. Maar soms klopt dat niet helemaal. Mm-hmm. Dus ik denk dat je in een schilderij vaak die emotie zonder woorden wel makkelijk kunt vastleggen. Nu ik erover nadenk, denk ik dat het toch meestal begint met het schilderij.
In die schilderkunst van jou voel je je geïnspireerd door Kandinsky. Waar zit hem? Is het omdat hij ook jurist was?
Nee, daar kwam ik pas naar de hand achter.
Jammer.
Nee, je verdiep je in een bepaalde kunst. Bijvoorbeeld Picasso of Monet. En je ziet bij die mensen een afstand, ook bij Mondriaan zie je dat men afstand ging nemen van het realisme. Mm-hmm. En dat dan inderdaad de emotie een belangrijke rol ging spelen. En op een gegeven moment kwam je ook bij Kandinsky terecht. En die man had ook hele mooie boeken daarover geschreven, waardoor je een analyse kunt maken van hoe kan ik een abstract kunstwerk maken. Mm-hmm. Dus hij heeft over kleur geschreven, hij heeft over compositie geschreven. 2 belangrijke elementen als je schilderij wil maken. Mm-hmm. En daar heb ik heel veel aan. En ik studeer nog steeds en ik probeer als ik aan het werk ben ook die vormgeving te vinden. En dan merk ik dat het inderdaad die emotie terugroept met welke intentie je gaat beginnen aan een kunstwerk.
Kandinsky is een van de, de bekende voorbeelden van expressionisme. En hij zegt ergens, kleur zegt ook iets over klank.
Ja.
Hè, de klank van de ziel.
Ja.
Dan komen die 2 bij elkaar. Is dat bij jou ook zo?
Nou je dat zo vraagt. Ik heb dus een project wat inderdaad begon bij een concert dat wij bijwoonden. Dat is een paar jaar geleden, waren we in Frankrijk. En dat was 's avonds een concert in een prachtig gerestaureerde kapel. Klein, met een geweldige akoestiek. En daar speelde een pianist. Dat was ook de componist van een stuk. En dat heette Suite Colomba. Die hele avond was zo fantastisch mooi, zoals je dat op een vakantieavond kunt beleven. Je gaat naar dat gebouw, het is prachtig weer. Je bent in een goede stemming en dan komt die muziek over je heen, die noten, die muziek. En dan krijg je beelden. Dus ik ben die volgende dag met het programma in de hand. De onderdelen, het zijn 5 onderdelen van die suite. Mm-hmm. Begin je te tekenen. Gewoon, ik wil dat vasthouden. Waar denk je aan? Welke gedachten roept het op? En ook die gedichten ben ik gaan maken. En het aardige is, ik heb de gedicht ook in Frans vertaald en ik ben ermee naar de componist gegaan. En we hebben daar een hele leuke middag over zitten stoeien.
Maar je hebt dus in feite de klanken van dat concert nog in je hoofd.
Ja.
En dat zet je dan eerst in instantie om in kleuren?
Nou, je moet eerst een begrip zoeken. Dus hij had titels meegegeven. En dan probeer je daar een interpretatie bij te zoeken. Zeg je van, waarom heeft hij die klanken met die titel gecombineerd? Waarom doet hij dat? En ja, daar zitten hele, hele mooie, grappige dingen in.
Mm-hmm.
Want hij heeft het dan over... ja, de eerste deel was dan Ulysses à de nouvelles chaussures. Dus in het oorspronkelijke vertaald, Odysseus heeft nieuwe schoenen. Dus ik ben daarop ingegaan, op dat gedicht, in mijn gedicht of in mijn tekening, van dat het over een zwerftocht ging. En die Ulysses, dat was de naam van hun kat. Maar goed, ik heb een hele andere gedachtegang gekregen en dat gedicht loopt ook heel anders. Maar hij had zelf ook hele mooie dingen, want je had het over de ogen van Ipomee. Dus ik ben een rotje gezocht van wie is Ipomee, is dat een van de Griekse godin? Maar het blijkt een blauw plantje te zijn. Dus de ogen van een plantje wat je aankijkt, daar kun je ook een leuk gedicht over maken.
Maar ik neem aan dat je dan geen concreet realistisch schilderij gaat maken.
Nee.
Want dat past niet bij...
Nou ja, je gebruikt wel beelden, maar ja. niet om het iets na te bootsen. Dus je gebruikt wel herkenbare elementen.
Is dat op dit moment het concrete project wat je afgesloten hebt? Of zit je eigenlijk voor jouw gevoel continu in projecten?
Nee, dat is wel inderdaad continu. Ook heb je een gedachte die meerdere wegen kent. En dan wil je al die eindjes toch wel inderdaad uitwerken.
In het boekje Schrijven als Tweede Natuur, wat de Kneep een paar jaar geleden uitgegeven heb, daar heb jij een verhaal geschreven, De Spiegel van de Geschiedenis. En dat ging over de grotten van Lascaux.
Ja, heel bijzonder als je daar komt. De Fransen die hebben nu Lascaux 4 ingericht. Een fantastisch gebouw, een fantastisch landschap. Fantastische reproductie gemaakt. Inclusief de temperatuur, de hele beleving. Dat je in die oude grotten bent waar na 10.000 jaar geleden kunst werd gemaakt. Hè. Dan zie je dus die mergelstenen wand. Waar ze op een of andere manier toch met beendermeel of met, mm-hmm. met pigment uit bloed gehaald. Daar geweldige mooie tekeningen maakt. Die gaan over elkaar heen. Zijn het realistische beelden, maar in hun compositie zoals ze over elkaar heen gaan, hebben ze een heel andere expressie dan dat het alleen maar een koe is. Of alleen maar, bijvoorbeeld de mens is heel, nou ja, zoals een kleuter die tekent, gewoon met alleen maar lijntjes en een bolletje. Dus die mensen hebben ook een bezieling gehad. En dan, ja, wanneer je dan gaat lezen bijvoorbeeld bij Harari over de sapiens, onze voorvader en hoe wij, zeg maar, de genen verzameld hebben, zodat we zijn wie we nu zijn. Ja, dat is op een gegeven moment een fantastisch verhaal. En als je dan geconfronteerd wordt met iets van zo ver weg, dat heeft inderdaad emotie. Maar het hoeft niet zo diep te gaan, want je ziet dus daar komen duizenden mensen per dag op af. Die genieten van een vakantiedag, een mm-hmm. mooie dag. Mm-hmm. En ze beseffen niet eens met wat voor een rijkdom ze eigenlijk geconfronteerd worden. Maar goed, dat is zoveel in het leven.
Jij zegt heel uitdrukkelijk, ik ben tegelijkertijd schilder en schrijver. Dat zit bij elkaar in jouw persoon, zeg je. Betekent dat je ook altijd zoekt naar projecten waar die twee dingen samenkomen? Of zeg je van, nou, ik zou ook een boek kunnen schrijven?
Ja, het heeft een zekere spontaniteit, maar dat hangt ook met emotionaliteit samen. Dus je kunt het niet altijd zo beredeneren van wat is nou eerst. Het komt vanuit een emotie op en dan begin je. En vaak weet je ook niet hoe het eindigt. Maar dat heb je ook niet als je de eerste regel van een gedicht opschrijft.
Nee.
En ik kan me herinneren dat een schilder die mij wat begeleid heeft, die zegt, Jan, als je goed kijkt, je kunt even niet meer verder. Het schilderij zelf geeft het antwoord.
Hmm.
Dus de dingen hebben een belofte en die kun je mooi opzoeken.
Ja. Zou je, als je zou moeten kiezen, zou je dan eerder de kant van de schilderijen uitgaan of eerder de kant van het schrijven? En dan gedichten?
Nou, dat is een lastige vraag. Ik denk dat ik dan wel zou schilderen.
Omdat?
Omdat ik dan de vrijheid heb dat ik niet meteen de woorden hoef te zoeken. Terwijl als ik begin met schilderen en ik ga de woorden zoeken, die vallen dan vanzelf in het mandje.
Zo ervaarde je dat, of zo werkt het bij jou?
Ja, zo denk ik dat het werkt.
Als Kandinsky een van de inspiratiebronnen is van je schilder, heb je dan ook in de woorden, in de taal, iemand die jou inspireert?
Ja, dat zijn er veel. Dus ik heb een abonnement op Awater. Mm-hmm. En dat is elke keer, ja, dat verschijnt 2 keer per jaar. En als je daarin gaat lezen, dan zijn er inderdaad heel veel met wie ik waar ik mij in kan vinden, ja.
Maar niet iemand waarvan je zegt, nou...
Nou, dat is, nee. Nou, wij gaan ook altijd naar Watou in België. Het is elk jaar een poëziefestival. En dat is ook altijd een beleving waarvan je zegt, ja... Ik kan me wel in 1 dichter vastklampen, maar dan doe ik mezelf tekort. Ik laat het gewoon maar gebeuren. Maar in mijn jeugd was het Guido Gezelle en Aden Dolaert en dat soort mensen. Maar
ja.
Dat heb ik ver achter mij gelaten.
Die waren te concreet.
Nee, dat heeft zijn tijd gehad, maar je groeit natuurlijk door. Hè?
Mm-hmm.
Je komt verder dan het rinkelend, twinkelend waterding. Het zwarte kabotseke aan.
Ja.
Of Boenaars die maar een boer was. Nochtans was scherp van zin.
Kijk, nou ja, van dit gedicht is het een makkelijke overstap naar een ander gedicht. Een gedicht van jouzelf, dat je aan het eind van deze uitzending graag zou willen voorlezen.
Ja, het komt dus uit de Suite Colomba, dit is het laatste stuk. De componist heeft het genoemd Turutelutu, chant traditionnel occitan et variation. Dus het gaat over een oud volkslied wat in de zuidwesthoek van Frankrijk in die taal gesproken werd. En ik heb geprobeerd iets van dat volkslied gedachten te vangen. De avond maakt tijd voor vriendschap. Lange vriendschap met mensen van toen en nu. Zing op deze avond in eigen kring met eigen mensen van toen en nu. Zing samen het lied. Zing samen het verhaal in eigen taal. Zing trala, tralalalala. Zing op deze avond het eigen lied. Zing van toen naar nu naar straks. Van de overlevering, van overgrootvader naar grootvader, naar ouder naar kind, naar kleinkind naar achterkleinkind. Zing trala, lalalalala. Zing op deze avond het lied van het leven, geluk en verdriet. Zing van de wrok overwonnen. Met vriendschap. Vriendschap voor het leven. Zing trala, tralalalala.
Klinkt bijna als twinkelende, winkelende waterling. Geweldig. Ja, mooi gedicht, Jan.
Dankjewel.
Ja, ja. En ja, helaas, luisteraars, we kunnen natuurlijk het schilderij waar dit gedicht op geïnspireerd wordt niet laten zien. Maar goed, mocht u een keer in Groningen zijn, dan kunt u altijd vragen naar Jan van Bergen. En die laat ze graag nog een keertje aan u zien. Dit was Dichter bij de Schrijver van deze week. Tot een volgende keer. Jan, bedankt voor je komst.
Graag gedaan.
Bedankt voor het luisteren naar Dichter bij de Schrijver. Wil je reageren? Stuur dan een mail naar info@dekneep.nl.